Dankjewel. Ja, zo mooi, hè? God groot te maken, hem te eren. Zijn jullie ook geraakt? Ja, ik werd ook geraakt, Timothy. Och, soms word je zo geraakt door de aanwezigheid van God, hè? Dat is zo mooi om weer te mogen ervaren. En dan moet je jezelf altijd weer even oprapen om weer gewoon hier te kunnen dienen, hè? Toen ik op de Bijbelschool zat, ik heb een Bijbelschool gedaan. En op een gegeven moment was er een persoon die zei altijd, ja, iedereen kan altijd enorm aangeraakt worden en kan oud zijn, zeg maar. Maar er moet er één nog zijn die goed staat. En dat moet jij zijn, was altijd het idee, zeg maar. Want jij hebt de leiding van dingen, dus dat moet je zo zijn. En door de tijd heen zie ik dat dat niet helemaal waar is. Dat juist degene die de leiding heeft, het meest geraakt moet worden. Want die moet het uitdelen en uit zijn leven moet het gaan. En we zitten soms zo om inderdaad een houding te hebben van, och joh, als ze mij niet zien dat ik huil, dat ik dan geraakt word of zo. Maar het is zo belangrijk dat je geraakt wordt door de Heer. En dat dat leven stroomt door je heen, zeg maar. En dat geldt voor ons allemaal. Dat dat leven gewoon stroomt door je heen, want God wil je aanraken. Ik geloof dat een God is, we hebben een persoonlijke God. En een persoonlijke God die persoonlijk met ons wil zijn. En sommige dingen kun je niet anders definiëren die persoonlijk zijn. En de wereld probeert wel eens dingen op een wetenschappelijke manier neer te zetten die persoonlijk zijn. En dan probeer je als het ware God te bewijzen, bijvoorbeeld. Dat zou iets kunnen zijn wat de wereld probeert. Maar sommige dingen kun je niet op een andere manier weergeven dan dat ze persoonlijk zijn. Als ik bijvoorbeeld een wetenschappelijke definitie zou geven van een kus, dan is het uitwisselen van speeksel en microben terwijl je lippen elkaar ontmoeten. Dat is de wetenschappelijke definitie. Wie zegt dat is helemaal niks? Deze definitie. Als je dat op een wetenschappelijke manier doet. En mathematisch kan ik hem niet eens weergeven, een kus, van wat dat dan zou zijn. Want je hebt een aantal soorten kennis. Hè? Je hebt mathematische kennis, je hebt wetenschappelijke kennis, maar je hebt ook persoonlijke kennis. Dus stel je nou voor, jij bent op date met iemand. En je zegt, zullen wij samen microben uitwisselen, terwijl wij onze lippen elkaar raken? Dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Daar gaat de romantiek, daar gaat alles. Sommige dingen zijn persoonlijk en moeten dus persoonlijk blijven. God is persoonlijk. God kan je niet definiëren, God moet je ervaren. Hij is een God die bij je wil zijn. Hij is een God die je wil aanraken. Hij is een God die dichtbij wil zijn, elke keer weer opnieuw. En dat is zo belangrijk om te beseffen. En terwijl ik in mijn voorbereiding bezig was, moest ik enorm stilstaan bij iets waar ik heel veel mensen ten onder heb zien gaan eigenlijk. Als je door de tijd heen ziet, dan kijk je wel eens rond en dan denk je, joh, wie is er nog op de weg? Wie zijn we kwijt? Wat is er allemaal gebeurd? En een van de grootste dingen die mensen tegenhoudt, is teleurstelling. Teleurstelling. En als wij naar een begraafplaats zouden gaan, dan zouden we misschien wel de rijkste grond tegenkomen die er is. Als je erover nadenkt. Want in het graf zitten heel veel mensen die overleden zijn, natuurlijk hun lichaam is alleen nog daar of wat daarvan over is. Maar wat er ook zit, is als het ware al die dromen die te verloren zijn gegaan zonder dat ze vervuld zijn. En meestal door de reus van teleurstelling. Er is een grote reus en die is actief. En die is heel actief en die gaat rond en die heet teleurstelling. Dus als een soort macht die rondgaat eigenlijk, die alles naar beneden probeert te halen. En daarom is het belangrijk om overwinning te hebben over teleurstellingen. Want wie gaat er door allerlei dingen heen? Ja. Wie heeft er wel eens meegemaakt dat zijn leven gaat over toppen, maar dat er ook dalen zijn? En dat je van alles meemaakt in het leven en dat het leven niet altijd even fijn is. Wie kent dat? Ik zeg ook wel eens, het leven is niet altijd even eerlijk, lijkt het wel. Dat lijkt het wel. Het leven ga je door van alles heen. En daarom is het belangrijk om te blijven staan. Om te blijven volhouden. Om te blijven gaan. En juist ook als christen dat je de hoop houdt. En dat je het leven houdt. Zo belangrijk dat dat er is. En ik heb een definitie van teleurstelling opgezocht. Ik vind het soms wel eens mooi om met definities te werken. En dan staat daar: teleurstelling is een emotie die ontstaat wanneer iemand zijn of haar verwachtingen niet worden waargemaakt. Ook wanneer er geen sprake is van een verwachting, maar slechts een hoop, kan men teleurgesteld worden. Indien het teleurgestelde gevoel aanhoudt, kan er meer aan de hand zijn dan een verstoord verwachtingspatroon. Onvervulde verlangens kunnen een patroon van frustratie of teleurstellingen veroorzaken. Zelf vind ik altijd leuk wat de etymologie is, waar het vandaan komt. En dan is de stam leur en dat is verlies. Dat is even voor de Nederlandse ontwikkelaars. Ik vind dat altijd leuk. Wie vindt dat ook altijd leuk waar iets vandaan komt? Dat zijn er altijd maar een aantal, hè? Ja, maar ja, ik vind dat leuk. Ik heb een soort afwijking. Heel goed, die afwijking. Ja, dus iedereen heeft zo zijn dingen, hè? Dus ik sta altijd stil bij dat soort dingen. Waar komt iets vandaan? Dat vind ik altijd mooi om te beseffen. En teleurstelling is dus iets wat naar beneden drukt. En ik moest denken aan een verhaal. We zitten hier in de Leidensweek zitten we. En ik zit eigenlijk net ook in die periode daarna. Maar er zijn een aantal mensen en die gaan op pad. En die aantal mensen die gaan op pad. Even voor de fotocamera wat. Ja. Er worden ook foto's gemaakt soms. En ook jullie mensen thuis, hè, hartelijk welkom. Welkom. En er gingen een aantal mensen die gingen op pad. En Jezus was gekruisigd. En de mensen waren teleurgesteld eigenlijk. En zaten van, joh, hoe moeten we nou verder? Mensen waren met hem bezig geweest. Mensen hadden hem gevolgd. Ze hadden van alles meegemaakt op dat moment. En het moet geweldig zijn geweest om daarbij te zijn geweest. Ik zou dat echt wel geweldig zijn geweest om die dvd's van de hemel een keer te gaan zien. Gewoon van, hoe was dat nou om daar te zijn? Hoe waar Jezus was. Waar Jezus was, waar Jezus bediende, die mensen hadden van alles meegemaakt. Ze hadden meegemaakt dat Jezus op het water ging lopen. Ze hadden meegemaakt dat brood vermenigvuldigd werd. Ze hadden meegemaakt dat blinden weer gingen zien. Ze hadden meegemaakt dat lammen weer gingen lopen. Ze hadden meegemaakt dat demonen eruit kwamen. Al die dingen hadden ze meegemaakt. En dan is er op een bepaald moment is er het kruis. Het kruis op Golgotha. En de mensen zijn daar en Jezus gaat aan het kruis. En de mensen hadden een heel ander idee van hoe het zou gaan met de Messias dan het daadwerkelijk ging. Ze dachten van, joh, hij is degene die Israël zou gaan bevrijden. Hij is degene die zou gaan komen. En ze hadden niet gedacht aan een lijdende Christus. Een lijdende Christus. Een leidende gezalfde. Christus betekent gezalfde. Dus gezalfde met zijn zalving. Hij heeft dus een zalving op zijn leven. Halleluja. En zij hadden daar niet aan gedacht. Zij dachten aan een totaal ander beeld. En dan zijn ze daar bijeen. En dan is er een groep mensen die komt daar. En dan sommigen die gaan ook naar het graf. En die komen weer terug. En dan hebben we de Emmausgangers. De Emmausgangers. Wie kent de Emmausgangers? Oh, hebben jullie ze ontmoet? Of ken je het verhaal? Ja, hè? Dus de Emmausgangers, die zijn daar. En de Emmausgangers, die gaan op pad. En die zijn dan daar en dan gaan, terwijl ze op pad gaan, zijn ze daar. En dan, dit staat in Lucas hoofdstuk 24. Ik vind dat een heel mooi gedeelte ook om te lezen. Ik zal hem er even bij pakken ook. En dat zijn, ik begin eigenlijk toch bij een vers eerder hoor. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem van verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken, dat ze van gedachten wisselden dat Jezus bij hen kwam en met hen meeliep. Bijzonder hè, wat hier gebeurt. Ze zijn daar aan het lopen. En dan komt de Heer Jezus, die komt bij hen. Dat vind ik zo mooi. De Heer Jezus komt bij hen. Terwijl ze aan het wandelen zijn. Terwijl ze bezig zijn. En zo kan het ook in jouw leven zijn, dat je aan het wandelen bent. Dat je bezig bent. En de Heer Jezus zelf komt bij je. De Heer Jezus zelf komt bij je. En dan staat er, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn het voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? Zij waren bedroefd door die situatie. En dan beginnen ze te vertellen over wie Jezus was, en dan gaan ze eigenlijk, bijvoorbeeld die een profeet was, machtig in werken en woorden van God door heel het volk, en hoe de overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En dan staat er in vers 21, en wij hoopten. We hadden hoop, maar die hoop was vervlogen. We hadden hoop, maar het kwam niet uit. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds ook deze dingen gebeurd zijn. Ze waren het bedroefd. Ze waren teleurgesteld. En dan eigenlijk omdat ze een hoop hadden die dus niet uitkwam. Althans, waarvan ze dachten dat die niet uitkwam. En dan gaat de Heer Jezus tegen ze praten. En die zegt dan tegen ze dit. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart. De Heer Jezus kan soms heel direct zijn. Onverstandige en trage van hart. Hij lijkt wel een Rotterdammer hier. Gewoon rechtstreeks. Boom. Zonder omhaal van woorden, gewoon kabafski. Gelijk hopsetee. En hij zei de onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moet de Christus dit lijden en zo niet in heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en dan gaat hij het helemaal uitleggen en zo. En dan gaan ze op een gegeven moment in die avond komen ze bijeen en dan gaan ze naar binnen in een huis. Want dan zeggen ze tegen deze gast, omdat het de gewoonte was in het Midden-Oosten, van joh, kom naar binnen. En dan staat er, en het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij brood nam het zegende, en toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend, en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak, en voor ons de schriften opende. Zo'n mooi gedeelte eigenlijk. Hun ogen waren dicht. Hun ogen konden niet zien wat de waarheid was. Zij konden kijken met de ogen die natuurlijk waren. Zij konden niet zien met de ogen van geloof. Zij konden nog niet zien alles wat Jezus gesproken had. Want Jezus had gesproken over zichzelf dat hij de tempel zou gaan afbreken en binnen 3 dagen zou hij hem gaan opbouwen. Dat had hij gesproken over zichzelf. Maar dat konden ze niet zien. Dat was een van de dingen uit de profetieën die ze niet konden zien. Ze konden niet zien dat Jezus de leidende dienstknecht was, waar Jesaja 53 het over heeft. Van wie gelooft wat wij gehoord hebben? Daar begint trouwens dat gedeelte mee. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En dan begint hij dus, voor onze ongerechtigheden werd hij doorboord. Voor onze ziekte heeft hij zich gedragen. Onze smarten heeft hij gedragen. Al die dingen heeft hij gedragen. Dat staat allemaal in Jesaja hoofdstuk 53. Zij konden dat op dat moment niet zien, want hun ogen waren dicht. Hun ogen waren gesloten voor die waarheid. Hun ogen konden het niet zien. En dat is zo belangrijk dat onze ogen opengaan. Dat onze geestelijke ogen ook opengaan. Dat we eigenlijk verder kijken dan onze huidige situatie. Patrick begon ook al met dat gedeelte van eigenlijk dat die ogen opengaan. En ik zat bijna te denken van zou ik mijn preek gewoon iets wijzigen. Zelfs door dat gedeelte. Want als je kijkt in Efeze hoofdstuk 1. Dan zie je dat Paulus bidt voor de discipelen. Hij bidt voor de Efeziërs. En dan is hij zelfs om die reden buig ik mijn knieën, zegt hij dan. En waarom buigt hij dan zijn knieën, zegt hij? Opdat uw ogen van het verstand geopend worden. Dat uw ogen opengaan. dat de geest van kennis, de geest van waarheid, de geest van openbaring, dat die zal komen op je. En dat je kunt zien wat de rijkdom is van de heerlijkheid die in u is. Wat je kunt zien wat de rijkdom is van zijn erfenis. Dat je kunt zien de alomvattende kracht die in je is, die zo groot is dat hij Jezus deed opstaan uit de dood. Dat is eigenlijk dat gedeelte waar het over gaat. Dat is trouwens Efeze 1 vers 21 en verder. Geparafraseerd. Maar zo mooi dat je hier ziet dat er eigenlijk gebeden wordt dat die ogen opengaan. Dat die ogen weer opengaan. Dat we eigenlijk geestelijk weer kunnen zien. Daar bidt Paulus voor. En om die reden buig ik mijn knieën, staat er zelfs. Hij kiest ervoor om kniologie toe te passen. Zoals mijn vader dat altijd noemde. Kniologie. Dat is de wetenschap van het bidden. Kniologie. Op je knieën gaan. Soms als je iets heel serieus hebt, ga weer op je knieën. Er zit echt iets in, en soms ook in houding, hè? Soms zit er ook iets in houdingen. Als je kijkt in het Oude Testament zie je heel veel met houdingen ook. Het buigen bijvoorbeeld voor de Heer. Je ziet het vooruit liggen voor de Heer, zie je dan. Maar je ziet ook op de knieën gaan. Soms is het goed om weer eens op de knieën te gaan. Echt heel bewust van die bank af te komen. Hoe lekker die bank ook kan zitten. En gewoon echt op de knieën te gaan. En weer bij God te komen en te zeggen van Heer, I'm desperate for you, zoals dat liedje zei. Heer, ik ben desperaat. Ik kan niet zonder u. Ik heb gewoon u nodig. Ik kan niks zonder u. Eigenlijk is dat die houding die daar is. En Paulus is dus aan het bidden voor die mensen. En hij bidt, Heer, laat die ogen geopend worden. Heer, laat ze weer zien. Heer, geef ze die openbaring. Heer, geef ze die kennis. Heer, laat het weer openbreken dat ze kunnen zien wat in ze is. Want wat in je is, is soms zo groot. En als je het ziet wat er in je is, hoho, dan ga je leven met vanuit waar je bent. En wie in je is. Want wie leeft er in je? De Heer Jezus zelf. Je bent een tempel van de Heilige Geest. 1 Korinthe hoofdstuk 6, 2 Korinthe hoofdstuk 6 zegt onder andere, we zijn een tempel van de Heilige Geest. Dat betekent dat op het moment dat ik hier loop, dat de Heilige Geest ook hier loopt, want die woont in mij. Dat betekent op het moment dat je hier zit, dat de Heilige Geest in je is, want de Heilige Geest is in je, want je bent een tempel van de Heilige Geest. Amen? Ik hoorde een keer een verhaal in Korea. En in Korea was er een vrouw en een oude arme vrouw en die kwam naar een pastoor toe en die kwam uit een heel ander geloof en die ging op een gegeven moment vragen, ja, pastoor, wat is eigenlijk het adres van de Heere God? Want ik wil hem een brief sturen. En hij dacht, ja, wat moet ik daar nou weer mee doen, joh? Een adres van de Heere God, een brief sturen, want dat was gewend om naar die andere goden te doen, stuurde ze een brief. Maar ja, ze was christen geworden, dus hoe ging je dat dan doen? En ze zei er ook nog bij, joh, wij hebben al die goden en dan zie je overal beelden en zo. Nu kom ik hier in die kerk en ik zie helemaal niks. Ik zie niks. En die pastoor die zei, ja, eigenlijk, ja, dat is een goede vraag. Maar ik weet eigenlijk het antwoord niet. Toen zei zij, wat bent u nou voor een pastoor? Dat u niet eens het antwoord weet. Ik wil er gewoon een brief sturen. Maar ik kan hem zo geen brief sturen, want u weet het adres niet. Toen zei hij, nou, weet u wat? Kom over een week terug, ik ga ervoor bidden. Zodat ik een openbaring krijg. Hij ging ervoor bidden, hij ging God zoeken. En opeens wist hij het antwoord. En die vrouw kwam terug en die zei, weet je zus, ik heb het antwoord. Oh, oh. Dan kan ik een brief sturen. Ja, het zit iets anders, zei hij. Waar je bent, daar is de Heere God. Want hij woont in jou. Niet langer ik die leef, maar Christus leeft in mij. De hoop die in ons is, Jezus Christus in u, de hoop der zaligheid. Hij woont in ons. Dus het adres van de Heere God zit in je. Daar is het adres. Is dat niet mooi? Mensen zijn allemaal zo bezig naar iets toe, op zoek of zo. Hij woont gewoon in je. Door genade woont hij in je. En dat is zo mooi. En daarom bidt Paulus dat deze mensen het gaan zien. Dat die ogen open gaan. Je moet het weer gaan zien wat in je is. Je moet het gaan zien. Ik kwam een keer bij een evangelist. En die evangelist die bewoog echt in de kracht van de Heilige Geest. Ik had nog nooit zo gezien hier in Nederland hoe de kracht van God bewoog zo. Mensen werden aangeraakt, mensen werden echt genezen, alles gebeurde tegelijkertijd. Echt dat ik dacht van wow, dit is krachtig. En op een gegeven moment dacht ik, had hij het over vrijmoedigheid. Toen dacht ik, nou, dat is een goeie voor mij. En als die man zo vrijmoedig is, dan kan die ook wel met mij bidden, zodat ik ook vrijmoedig word. Want ik vind vrijmoedigheid soms nog best lastig. Althans, ik vond het lastig. En op een gegeven moment kwam ik bij die man. En ik zei, joh, kunt u ook voor mij bidden? Want ik zit met vrijmoedigheid. U had het zo mooi. Toen zei hij tegen mij, jongen, boy. Ik was toen nog jong. Ik ben nu ook nog een beetje jong. Nog steeds, hè? Jawel, dankjewel, dankjewel. Jongen. Jij weet niet wat je binnenin je hebt. Je weet niet wat je binnenin je hebt, zei hij. Want je bent, hij zei, ik zie. Je bent gered en je bent vervuld met de Heilige Geest. Ik zeg, ja, al ben ik inderdaad. Hij zei, je weet niet wat je binnenin je hebt. Och, zei hij, jullie christenen weten vaak niet wat je in je hebt. Jullie weten niet wat je in je hebt. Want als je daaruit gaat leven, dan is daar een krachtbron in je. En die is zo groot dat Jezus deed opstaan uit de dood. En dat zit er in je. Maar deze Emmausgangers, die zaten dus dat hun ogen dicht waren. Zij konden het niet zien. En ik was in het lezen, in mijn voorbereidingen en gewoon zelf ben ik ook wel gewoon in de Bijbel aan het lezen. Gewoon voor mezelf. Dat vind ik ook leuk. Wie leest er ook voor zichzelf in de Bijbel? Ja. En sterker nog, als je niet leest in de Bijbel, dan word je op een gegeven moment, als je niet uitkijkt, een soort geraamte. Hoe bedoel je dat, David? Nou, als je een week niet eet, dan word je heel dun. Als je een week geen geestelijke voeding krijgt, ja, dan loop je misschien als een geraamte rond. Je moet je opbouwen. Je moet je versterken in de Here en in de sterkte zijn de kracht. En hoe doe je dat? Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja, lees je Bijbel, bid elke dag. Elke keer als dat woord komt, komt dat waterbad komt dan in je. Het reinigt je, het versterkt je. Dat geestelijk leven komt in je. En elke keer als je bidt, dan maak je verbinding met de hemel. En dan gaat de kracht van de hemel gaat eigenlijk uit. Dus dat is zo belangrijk om te beseffen. Dus je moet niet als een levend geraamte rondlopen. Maar gewoon het woord van God tot je nemen. En ik was aan het lezen en ik was in Zacharias was ik aan het lezen. Een van de kleine profeten. Wie weet waar het ongeveer staat? Heel goed, heel goed. Zacharias. En daar las ik iets waarbij ik weer geraakt werd eigenlijk. Waar ik bij dacht van, joh, dit is ook wel weer wat. Hoe dit beschreven staat. Soms staan dingen zo beschreven. En hier is die profeet. In Zacharias hoofdstuk 1 is het trouwens. Ik heb het niet opgenomen op de beamer omdat hij later kwam. En dan zie je het volgende staan eigenlijk. Zie je dan. Zacharias hoofdstuk 1 vers 17. En ik sloeg mijn ogen op en zag, zie, vier hoorns. En ik zeide tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze hoorns? En hij zeide tegen mij, dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zeide ik, smeden kan het zijn, het staat ook in het Hebreeuws een woord wat je ook als timmerman kan zien. Toen zeide hij, wat komen die doen? En hij zeide, dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen, om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de horens opgeheven hebben tegen het land van Juda, om het te verstrooien. En ik werd geraakt door dit gedeelte, want ik las dus, deze zijn gekomen om te verstrooien. En verstrooien van Juda, verstrooien van Jeruzalem, verstrooien van eigenlijk alles wat daar was. En dan staat er zelfs dat het zodanig was, die verstrooiing, dat ze hun hoofd niet omhoog konden heffen. Ze konden hun hoofd niet omhoog heffen. En als je je hoofd niet omhoog kan heffen, soms zie je het letterlijk ook mensen die altijd zo lopen. Dan kijk je dus naar je voeten. Dan kijk je dus altijd naar je eigen situatie. En dan kijk je dus niet naar de situatie die voor je is. En deze machten waren er dus specifiek dat hun hoofd niet omhoog kon geheven worden. En zo zie je ook veel mensen die als het ware bedolven worden door de omstandigheden, zodat hun hoofd niet omhoog kan worden geheven. Want je hoofd moet je omhoog heffen. En waarom is dat zo belangrijk? Psalm 121 zegt dat onze hulp en onze hoop van de Heere komt. En dan staat er zo, hef uw ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp vandaan? Dus weer opnieuw je ogen opheffen naar de hemel. Het is ook niet voor niks in Openbaringen dat er ook wordt gesproken over het kopen van ogenzalf, zodat we het weer kunnen zien. Dus je ziet eigenlijk dat principe zie je elke keer weer terugkeren. En zij konden hun ogen dus niet opheffen. Wat een geestelijke macht, hè? Ze gaan erdoor. Ik zie zoveel mensen met burn-out tegenwoordig. Ik vind het een groot probleem. En dan denk ik, Heer, het wordt tijd dat iedereen een burn-in krijgt van uw Heilige Geest. Heer, dat het weer gaat branden in u, Heer. Heer, want uw geest is nog steeds bij machten om ook een burn-out tot een burn-in te maken. Heer, dat alles verandert. Want u bent dezelfde Heer, u bent dezelfde Koning, u bent dezelfde God. En ik heb het al vaak gezien ook hoor, hoe mensen zo veranderd werden. Maar ik zie dat dan steeds vaker en ook jonge mensen die daaronder gebukt gaan. Ontmoet je ze ook? Burn-out. En eigenlijk is wat hier gebeurt, is dit. Die ogen, die zijn naar beneden. Die ogen zien alleen nog maar de situatie die van binnen is. Het is zo belangrijk om je ogen weer omhoog te kunnen opheffen. Ogen weer omhoog te kunnen opheffen. En een medicijn staat eigenlijk in het vers ernaast, wat we ook gelezen hebben. Want dan stuurt de Heere God in het visioen, zegt er zijn verschillende visioenen achter elkaar. Je ziet als het ware een film, hè. Ik geloof dat God nog steeds spreekt door visioenen, nog steeds spreekt door gezichten. En dat dat steeds meer gaat zijn, want dat zal zijn in de laatste der dagen. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Blessed be the name of the Lord. Haha. Gezegend zij de naam van de Heer. God gaat dingen nog steeds opnieuw doen, ook met visioenen en gezichten. En dat daar dingen openbaar gaan worden. Maar wat er hier gebeurt, is het volgende. Hij stuurt dan op dat moment de smeden, stuurt hij. Of de timmerlieden. In het, je zou het bijna vertalen als de mensen die met hun handen iets kunnen maken. En dat is geweldig, mensen die met hun handen iets kunnen maken. Ik sta altijd vol verbazing te kijken naar die mensen. Wat ze kunnen, joh. Echt knap, joh. Echt knap. Ik sta dan altijd te kijken van hoe doen ze dat nou? En dan ga ik het proberen en dan, tja. Niet te hard lachen. Dan wordt het geen succes. Of ik doe er heel lang over om het voor elkaar te krijgen. Ik heb gelukkig andere kwaliteiten. Dus, maar die mensen die kunnen dingen bouwen, dingen maken. En wat gebeurt er dan op dat moment? God stuurt de makers. God stuurt degene die iets kunnen doen eigenlijk. En die zullen komen, staat er dan in dat vers. En die zullen zorgen dat dat juk eigenlijk weg is. Wat daar is, waardoor ze hun hoofden weer omhoog kunnen heffen. En ik vind dat een heel bijzonder gedeelte. Want dan denk ik, ja, wat is dus een van de antwoorden die er is als je hoofd naar beneden is? Begin weer die hamer te pakken. Begin weer te werken aan je leven. Begin weer dingen beter pakken. Begin gewoon die keuze te maken van ik ga met mijn leven aan de gang. Mijn huwelijk is een rommeltje, ik ga met mijn leven aan de gang. Mijn situatie op het werk is een rommeltje. Ik ga met mijn situatie aan de gang. Ik ga ermee vormen. Ik ga aan het werk. Ik ga eigenlijk de geest van als het ware de timmerman, die komt dan als het ware. En wij hebben een geweldige timmerman die we volgen. En zijn naam is de Heer Jezus. En diezelfde geest eigenlijk van de timmerman, die komt dan als het ware op die mensen en dan gaan ze weer aan de slag. En dit zie je ook bezig in het verhaal van Nehemia. Ik vind dat een heel bijzonder verhaal, want niet zo lang geleden is hier nog uitgebreid over gesproken over Nehemia. En met iemand met trouwens een prachtige voornaam. Nee, ik was het niet zelf. Maar onze broer David die had het er wel over in het Engels van Nehemia. En in 52 dagen werd die stad herbouwd. En ik zat daar dus over na te denken. En het laat mij niet los, die 52 dagen. Het was niet de eerste keer dat ik het gehoord had, maar ik dacht, tjoh, in 52 dagen is het mogelijk om iets te herbouwen wat in 80 jaar niet herbouwd was. Want zo lang waren ze aan het discussiëren en bezig. 52 dagen. En hoe gingen ze herbouwen? Ze pakten aan de ene hand, pakten ze gereedschap om te kunnen metselen, om te kunnen bezig zijn, zeg maar. En aan de andere kant hadden ze een wapen. Dat als ze hun kwamen aanvallen, dat ze dan er tegenin konden gaan. En zo mag jij ook zijn. Jij mag aan de ene kant dingen gaan bouwen in je leven. En dan begin je met het bouwen weer van je altaar. Dat is je tijd met God. Want als je je altaar begint te herbouwen, dan gaat je leven herbouwd worden. Als je je altaar begint te bouwen, dan gaat je leven herbouwd worden. Dingen gaan weer opnieuw tot uiting komen, want je gaat weer terug naar dat altaar. En dat zie je ook bij Elia. Zie je als een van de eerste dingen die hij gaat herbouwen. Op het moment zijn ze allemaal, die mensen zijn, die zijn God kwijt. God totaal kwijt. En dan komt hij tevoorschijn na 3,5 jaar. En dan heb je eerst die Baalpriesters, die beginnen dan bezig te zijn. En die beginnen allerlei hoekajagas te doen. En noem het maar op wat ze allemaal beginnen te doen. En dan komt er geen vuur uit de hemel. En dan komt Elia. En Elia weet, ik wil deze generatie, die moet weer terugkeren naar God. En hoe keert een generatie weer terug naar God? Door te beginnen met het altaar. Dus hij begint te herbouwen. De stenen zijn daar. De stenen die worden herbouwd. 12 stenen worden daar neergezet. En dan komt daar droog hout komt erop, het offer komt erop. En dan om het extra moeilijk te maken, moet er nog water over gegooid worden. Water. Water in een periode dat je al 3 jaar geen water hebt. En toch wilde die een hoop water eroverheen gooien. Dat is trouwens al heel bijzonder, hè? In die periode doet hij dat. En dan gooien ze dat water eroverheen. Of ze gieten het eroverheen, respectvol gezegd. Ze gieten het eroverheen. En terwijl ze het eroverheen gieten, wordt het dus nat. En wordt het in feite nog moeilijker om het te ontsteken. Want wie weet wat iets brandt als het droog is, brandt het, hè? Als iets nat is, zie je iets branden? Nee, dat zie je niet branden als iets nat is. En het wordt nog moeilijker gemaakt. En soms kan het in je leven zijn dat je dingen meemaakt, dat je denkt, tjoh, ik zit nu ook in de omstandigheid dat het nog moeilijker wordt. Ik weet, op een gegeven moment gingen we met Daan naar het ziekenhuis. En met Daan gingen we naar het ziekenhuis. En we waren daar. En op een vrijdagmiddag, om ongeveer 4:55, kwam er een arts binnen. En die zei, joh, je hebt er nog een probleem bij. Nog een probleem bij. Je kunt nog een vinkje zetten. We waren al in een onmogelijke situatie. De vraag was of er namelijk een operatie kon plaatsvinden, ja of nee. En als die operatie er niet zou zijn, dan zou hij sterven. Zo was de situatie waarin we zaten. En toen zei deze man, je hebt er nog een vinkje bij. Nog een kruisje bij. Artsen kunnen soms een beetje apart uit de hoek komen. Bij andere mensen ook. Toch? Ja. En wij zaten in die situatie en ik weet nog, we spraken een paar mensen. En toen kreeg iemand de gedachte, ja, het is net alsof het water er als het ware opgegoten wordt. Het water wordt er opgegoten, het is nu nog moeilijker geworden. En toen dacht ik, ja, als het water er opgegoten wordt, als ik die gedachte moet volgen, halleluja, dan gaat de uitkomst komen. Ondanks dat het nog veel moeilijker lijkt, ondanks dat het nog lastiger lijkt, gaat er uitkomst komen. Gaat de uitkomst komen, ja. En deze artsen die zeiden ook van ja, er is een medicijn voor, maar die heeft een werkingsduur van zo'n 6 maanden. En eigenlijk, toen zei ik, maar die tijd hebben we eigenlijk niet. Toen zei hij, nee, die heb je eigenlijk niet. Toen dacht ik, nou, dat is ook lekker. Zo gingen we naar huis uit Groningen. En we spraken tegen elkaar en we zeiden, nou, God die kan ook dit doen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor wie geloven. Soms sta je met je rug tegen de muur, maar dan weet je dat er een God is die die muur achter je kan afbreken. Halleluja. En we gingen terug naar het ziekenhuis. En binnen een paar dagen hadden ze dan dat medicijn, want dat moesten ze toedienen in het ziekenhuis. En binnen 4 dagen kwamen ze terug met hele verbaasde gezichten van ja, alles is weer zoals normaal. Wauw. En toen vroegen wij van, joh, zo ben ik dan ook nog. Kan dat door dat medicijn komen? Toen zeiden ze, nee, dat kan niet. Ik zei, kan het een verkeerde meting zijn? Dat kan ook niet. Want het is op basis van 3 dingen is gegaan. Toen zei ik, dan weten wij genoeg. Halleluja. Is God niet geweldig? Soms maakt God een situatie lastiger, maar dan komt daarna je doorbraak. Soms ga je door dingen heen en lijkt het allemaal moeilijker te worden, maar dan komt daarna je doorbraak. Want op het moment van je doorbraak voelt het vaak alsof je er niet doorheen kan breken. Dan is het het lastigste moment. Maar dan mag je weten, je mag volhouden, je mag ervoor gaan. Je mag je vastklampen aan wat God gesproken heeft, want zijn woord is de waarheid. Niet je omstandigheden bepalen het en zijn niet de waarheid, dat zijn feiten, maar hij is zelf de waarheid. En hij heeft alles in zijn hand. Halleluja, alles in zijn hand. Ook de onmogelijkheden waar je tegenaan staat op dit moment, God kan ze veranderen door de macht van zijn woord. Want er is kracht in het bloed van het lam. Halleluja. Er is kracht in zijn woord. Er is kracht in jou aanwezig. En die kracht is zo groot dat hij Jezus deed opstaan uit de dood. Halleluja. Zo groot is wat in je zit. Maar daar moeten we steeds meer uit gaan leven eigenlijk. Dat die rivier gaat stromen. Dat die rivier gaat eigenlijk. Want stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Halleluja. En soms kan het lastig zijn. En als je kijkt naar Habakkuk. Wie kent Habakkuk? Ja. Die zegt op een gegeven moment. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal er niets zijn, al zou er koren niet zijn, al zou er niks zijn op het land. Al zal de vijgenboom niet bloeien en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn, er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn hel. En dat is een keuze die je maakt. En niet altijd makkelijk die keuze. Niet altijd makkelijk. Ik weet in de periode dat Daan nog in de buik van Brendine zat, moesten wij week na week naar het ziekenhuis. En elke keer, waarom moesten we naar het ziekenhuis? Om te kijken of die nog leefde. Zo was de situatie. Week na week moesten wij naar het ziekenhuis. En elke keer zei het, oh, het is al heel bijzonder dat hij nog leeft. Kijken of het volgende keer anders zou zijn. Ik zeg, nou, volgende keer gaat hij ook leven. Volgende keer, en toen zei ze, ja, maar dit is de situaties en zo. Ik zeg, nou, we hebben het gehoord, maar we weten dat hij gaat leven. We houden dat vol. We houden dat vol. En week na week gingen we daarheen. En de eerste keer, ik weet nog, we gingen naar huis toen we dat hoorden, dat bericht. Dat hij zo klein was, dat hij als het ware leefde van 1 suikermolecuul, zeiden ze. 1 suikermolecuul. En we gingen naar onze auto. En weet je wat ik deed? Ik was onder tranen en begon God te prijzen. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Dat begon ik te doen in de auto. En onder tranen. Onder tranen, want ik wist van, joh, we hadden zo verlangd naar een leven. En dat leven was zo onder druk. Maar je wist één ding, onze God is groter. Onze God is groter. Onze God is groter. En waar je ook doorheen gaat, je God is groter. Waar je ook staat, je God is groter. Waar je ook tegen de muur aan staat, hij is nog steeds in staat om het onmogelijke te doen. Want hij is de God die alles in handen heeft. Halleluja. Hij is het begin. Hij is het einde. Hij is de opstanding. Hij is het leven. Hij is degene die alles in zijn handen draagt. Door de macht van zijn woord. Halleluja. Maar dat is een keuze die je dan maakt. Een keuze die je dan maakt, waarbij je ziel eigenlijk denkt van, tjoe, ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb er helemaal geen zin in. Wie kan me voorstellen dat je ziel er geen zin in heeft? Op zulke soort momenten. Het hoort toch allemaal makkelijk te gaan, toch? Je wordt toch christen en het hoort makkelijk te gaan? Dat denken veel mensen. Het hoort allemaal easy peasy te zijn. Lekker makkelijk. Een soort magnetron-generatie zijn we soms. Maar soms moet je door dingen heen. Soms moet je door dingen heen. En ik begon dus God te prijzen. God, en onder tranen. Onder tranen. Ik hield mijn ogen wel open, want ik wachtte even met rijden trouwens. Ja. En er waren twee mensen op een gegeven moment in de gevangenis. En dat waren Saulus, die later Paulus heette. En op dat moment dus Paulus heette. En? Silas, ja. Paulus en Silas, die waren in de gevangenis. Wat waren ze gaan doen? Ze hadden een visioen, hadden ze gekregen, of had Paulus gekregen, dat ze naar Macedonië moesten gaan. Een visioen gekregen. Nou, weet je zeker dat je er dan heen moet? Ja. Het was niet even een vaag iets van, oh, ik heb een beetje een gevoel dat ik naar Macedonië toe moet. Nee, het was een visioen die ze kregen dat ze daarheen moesten gaan. En dan op dat moment hebben ze, na een paar dagen hebben ze een confrontatie. Wie weet, als je soms op de plek bent, als je op de plek bent die God voor je heeft, dat er ook confrontaties komen. En dan hebben ze die confrontatie met die macht die daar zit in een vrouw, een waarzeggende geest, en die blijft maar zeggen, dit zijn mannen die de weg van leven verkondigen. Dit zijn profeten, dit blijft maar doorgaan. Je zou denken, dat is een perfecte reclamecampagne. Kan niet beter op Facebook of zo, denk je. Maar Paulus ergert zich, want die weet waar het aan ligt. En dan zit daar een geest en die stuurt hij weg. En wat gebeurt er? Die vrouw kan niet meer waarzeggen. Bijzonder, hè? Kan niet meer waarzeggen. En die mensen waren boos. Waarom waren ze boos? Want die vrouw die bracht ze veel geld op door dat waarzeggen. Ze noemen dat niet voor niks fortune telling. Je kunt er namelijk een fortuin aan verdienen. Dus daarom is dat zo. En hij stuurt die geest uit. En dan worden ze in de gevangenis gezet. Maar dan worden ze eerst geslagen. Geslagen. Gegezeld worden ze. Dan gaan ze in de gevangenis. En dan komen ze daar in de binnenste kerkers worden ze gezet. Wat is het verschil tussen de binnenste kerkers en de gewone kerkers? Dat is extra koud. En er zijn extra veel ratten. Geen fijne plek om te zijn. Geen fijne plek om te zijn. En dan zijn ze daar geboeid. Er staat zelfs dat hun benen zelfs in zo'n blok zaten. En dan zitten ze daar. En dan midden in de nacht. Zo mooi wat er staat. Midden in de nacht. Midden in de nacht. Begonnen ze God te verhogen. Begonnen ze lofzangen op te zingen naar de Heere God. En de gevangenen eromheen, die begonnen het te horen. Die begonnen allemaal te horen, bijvoorbeeld, dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Ze begonnen God groot te maken. Natuurlijk in een heel andere taal begonnen ze God groot te maken. En op het moment dat ze God begonnen groot te maken, iemand beschreef het wel eens, de Heere God ging met zijn voeten mee bewegen. En toen kwam er een aardbeving daar beneden. Gingen precies al die boeien gingen open. Alles ging open omdat ze God begonnen groot te maken. In het donkere uur kozen ze om God groot te maken. Dit is een wapen wat we hebben inderdaad. Timothy had het er ook al over in die tekst die hij voorlas. Kwam het ook voor ditzelfde wapen. Ze begonnen God groot te maken. En als je God begint groot te maken, dan komt hij in actie. Dan komt hij in actie. En dan kies je er dus heel bewust voor om tegen je ziel te zeggen, joh, ga de Heer groot maken. Ga de Heer groot maken. Dan komt hij in actie. En zo zet je dan eigenlijk teleurstelling om in lofprijs. In het verhogen van hem. En dan gaan je ogen gaan dan open en die kunnen weer zien wat er is, dat er wel een hoop voor de toekomst is. Dat er wel leven is na dit gebeuren waar je nu in zit. Want er is altijd uitkomst. Er is altijd uitkomst. Er is geen put zo diep of hij kan je er niet uithalen. Amen? Er is altijd uitkomst. Dus weet waar je ook zit, ga de Heer weer groot maken. Ga de Heer weer verhogen. Ga hem groot maken. Oh ja, ja, kom Timothy. Ja. Ga de Heer weer groot maken. En dan zul je zien dat de uitkomst komt. Dat er weer leven is. En dat je weet van waar je ook doorheen gaat. Hij is groter. Hij is groter. Amen. Amen. En zo handel je eigenlijk om. Ga je om dus met ontmoediging. Je kiest ervoor. Heel bewust om twee dingen te doen. Eén is. Je gaat weer aan het werk met je leven. En je begint weer dingen te herbouwen. Je begint weer je altaar te herbouwen. Daar begint eigenlijk alles mee. Gewoon je relatie met God. Als je relatie met God gaat vormen, dan gaat de rest ook veranderen. Halleluja. Alles gaat veranderen op het moment dat je God weer als prioriteit nummer 1 stelt. Alles gaat veranderen. En soms duurt het even, maar ga dan door. En het tweede is, je begint dus als het ware weer als een timmerman te worden. Als iemand die bezig is dingen aan het maken weer. Je gaat weer maken, je gaat je leven weer maken. En je gaat je ogen weer open doen. En die ga je weer opheffen naar de bergen. Want daar komt je hulp vandaan. Want je hulp is van de Heere die de aarde en de hemel gemaakt heeft. En als derde kies je dan heel bewust om God te gaan groot maken. God te gaan eren wie hij is. Hem weer de plek te geven die hem toekomt. En dan zul je vanuit daaruit zien dat er uitkomst gaat komen in je situatie. Halleluja. Amen. Gezegend zij de naam van de Heer. Halleluja. Jezus, Jezus. Dank u wel, Jezus. De kinderen mogen trouwens allemaal weer terugkomen, hè.
Comes tomorrow, I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. Oh, you keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Laat nog eens zingen, I've got joy. Oh, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing. In every season, whatever comes tomorrow, I've got joy. Oh, Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever? 'Cause I've seen the good you've done. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. Oh, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. Oh, you keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I've got joy. Oh, I'm letting go, I'm wild in your presence. Stand still, the sun comes up. You make me strong whenever I praise you. Jesus, you fill my cup. And I'm not ashamed, I'm a sinner saved. No, I'm not afraid anymore. What the world calls foolish, you call freedom. No, I won't hold back anymore. 'Cause I've got joy in the sun, joy in the wind. You keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. Oh, you keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I've got joy.
Hallelujah. 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 En misschien is jouw leven zo dat je gebukt gaat onder iets. Dan willen we gewoon samen een belijdenis gaan doen. Je mag gewoon op de plek waar je bent. Ik geloof in kracht van woorden. Ik geloof dat je leven zelfs veranderd gaat worden op dit moment. Op het moment dat je een uitspraak doet. Want je begint eigenlijk dan weer door die uitspraken. Begin je weer te herbouwen. Je begint weer te herbouwen. Je begint weer je leven beter te pakken. Als het ware die hamer. Om dat altijd te herbouwen. Dus we kunnen die belijdenis doen, zodat ook heel duidelijk ook diegenen die naar beneden drukken. Zodat je niet meer kan zien naar boven, dat dat eigenlijk gaat wijken. Halleluja. Zullen we samen een belijdenis doen? Heer, dank u wel. Heer, voor uw kracht die in mij is. Heer, die zo groot is, dat die Jezus deed opstaan uit de dood. Heer, dank u wel voor dat leven wat stroomt. Heer, opstandingskracht. Opstandingsleven. Heer, en ik zet het nu vrij. Over mijn eigen leven. Over mijn gezin. Over mijn familie. Over mijn werk. Over mijn stad. Over mijn land. Heer, opstandingskracht. Heer, die in mij is. Heer, die zet ik nu vrij. En elke onderdrukker. Die zorgt dat mijn hoofd naar beneden blijft kijken. Ik neem autoriteit. En ik zeg weg. Weg. In Jezus' naam. Dank u wel, Jezus. Heer, dank u wel voor de kracht van uw bloed. Heer, dat spreekt. Heer, van bevrijding. Heer, van leven. Heer, dat zet ik ook vrij over mijn eigen leven op dit moment. Zet ik vrij over mijn gezin. In de machtige naam van Jezus. Heer, ook overal waar mijn gezin wordt aangevallen. Heer, dat zeg ik nu wijk in Jezus' naam. Ik neem autoriteit. En ik zeg tot hiertoe. Want de kracht van het bloed is er tegen. Heer, dank u wel. Voor leven. Voor leven. Naar geest. Naar ziel. Naar lichaam. Heer, dat zetten we vrij. Op dit moment. Overal waar ziekte is. zetten we dat leven vrij. Heer, overal, Heer, waar emotionele pijn is, zetten we dat leven vrij. Heer, overal, Heer, waar we geestelijk, Heer, worden geroofd van dingen, Heer, dan zetten we dat leven vrij op dit moment. Dank u wel, Jezus. Halleluja. 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 Gezegend zij de naam van de Heer. Halleluja. Halleluja. Heer, dank u wel, Heer, dat we ook de rivier van uw stroom mogen vrijzetten op dit moment, Heer. Heer, van uw zalving, Heer. Heer, die zetten we gewoon vrij, Heer. Heer, die rust die alle verstand te boven gaat, Heer. Heer, die zetten we nu vrij. Heer, dank u wel, 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 Heer. Dank u wel, Heer. Heer, dat mensen weer gaan slapen, Heer. Heer, die niet kunnen slapen, Heer, dat zetten we vrij op dit moment, Heer. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Dank u wel, Heer. De rivier van uw kracht zetten we vrij, Heer. Heer, dat die stroomt, Heer. Dank u wel, Jezus. Heer, dat elke blokkade weg mag gaan, Heer, uit die stroom, Heer. In Jezus' naam. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Dank u wel, Heer. Heer, en vul iedereen nu met uw kracht, Heer. Vul je met uw zalving, Heer. Vul met uw leven, Heer, opnieuw, Heer. Heer, ook waar vermoeidheid is, Heer, waar pijn is, waar verdriet is, Heer. Vul, Heer, met uw geest, Heer, op dit moment. Open je handen maar, dan komt het ontvangen. Echt, dat is een daad van geloof. De kracht van God is hier. Wie voelt dat al? Ja. Sommigen zullen het als een zwaarte voelen op hun. Heer, we zetten dat vrij. Dank u wel, Jezus. Meer, meer, meer.